Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 99, de versen 5 en 6. Ook was Samuel op Gods hoog bevel. 99, vers 5 en 6 gaan we samen zingen. U zal worden voorgelezen in Psalm 102. Ik herhaal Psalm 102, maar eerst luisteren we naar een artikel uit de Nederlandse geloofsbelijdenis en wel artikel 23. Artikel 23 van de Nederlandse geloofsbelijdenis.
Dat handelt dat onze rechtvaardigmaking bestaat in de vergeving der zonden en toerekening van de gehoorzaamheid van Christus. Wij geloven dat onze gelukzaligheid gelegen is in de vergeving onze zonden om Jezus Christus wil, en dat daarin onze rechtvaardigheid voor God begrepen is. Gelijk David en Paulus ons leren, verklarende de gelukzaligheid des mensen te zijn, dat God hem de rechtvaardigheid zonder werken toerekent. En dezelfde apostel zegt dat wij om niet of uit genade gerechtvaardigd zijn door de verlossing die in Christus Jezus is. En daarom houden wij dit fundament altijd vast, Gode al de eer gevende, ons vernederende en bekennende zodanigen als wij zijn, zonder iets van onszelf of van onze verdiensten te roemen, steunende en rustende op de gehoorzaamheid van de gekruisigde Christus alleen, de welke onze is, wanneer wij in hem geloven. Die is genoegzaam om al onze ongerechtigheden te bedekken en ons vrijmoedigheid te geven, de consciëntie vrijmakende van vrees, verbaasdheid en verschrikking om tot God te gaan, zonder te doen gelijk onze eerste vader Adam, de welke al bevende zich met vijgenbladeren bedekken wilde. En voorwaar, indien wij voor God verschijnen moesten, steunende op onszelf of op enige andere schepselen, hoe weinig het ook waren, wij moesten, helaas, verslonden worden. En daarom moeten iegelijk zeggen met David: Heere, ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft, zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Psalm 102. Een gebed des verdrukten als hij overstelpt is en zijn klacht uitstort voor het aangezicht des Heren. O Heere, hoor mijn gebed en laat mijn geroep tot u komen. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Neig uw oren tot mij ten dage mijner benauwdheid. Ten dagen als ik roep, verhoor mij haastelijk. Want mijn dagen zijn vergaan als rook en mijn gebeenten zijn uitgebrand als een haard. Mijn hart is geslagen en verdord als gras, zodat ik vergeten heb mijn brood te eten. Mijn gebeente kleeft aan mijn vlees vanwege de stem mijns zuchtens. Ik ben een roerdomp der woestijn gelijk geworden. Ik ben geworden als een steenuil der wildernissen. Ik waak en ben geworden als een eenzame mus op het dak. Mijn vijanden smaden mij al de dag. Die tegen mij razen, zweren bij mij. Want ik eet as als brood en vermeng mijn drank met tranen, vanwege uw verstoordheid en uw grote toorn. Want gij hebt mij verheven en mij weder nedergeworpen. Mijn dagen zijn als een afgaande schaduw, en ik verdor als gras. Maar gij, Heere, blijft in eeuwigheid, en uw gedachten is van geslacht tot geslacht. Gij zult opstaan, gij zult u ontfermen over Sion, want de tijd om haar genadig te zijn, want de bestemde tijd is gekomen. Want uw knechten hebben een welgevallen aan haar stenen en hebben medelijden met haar gruis. Dan zullen de heidenen de naam des Heren vrezen en alle koningen der aarde uw heerlijkheid. Als de Heere Sion zal opgebouwd hebben, in zijn heerlijkheid zal verschenen zijn, zich gewend zal hebben tot het gebed desgene die gans ontbloot is, en niet versmaad hebben hun liedergebed. dat zal beschreven worden voor het navolgende geslacht. En het volk dat geschapen zal worden, zal de Heere loven. Omdat hij uit de hoogte zijns heiligdoms zal hebben nederwaarts gezien, dat de Heere uit de hemel op de aarde geschouwd zal hebben, om het zuchten der gevangenen te horen, om los te maken de kinderen des doods, opdat men de naam des Heeren vertelle te Sion en zijn lof te Jeruzalem, wanneer de volken tezamen zullen vergaderd worden, ook de koninkrijken, om de Heere te dienen. Hij heeft mijn kracht op de weg ten neder gedrukt, mijn dagen heeft hij verkort. Ik zeide, mijn God, neem mij niet weg in het midden mijner dagen. Uw jaren zijn van geslacht tot geslacht. Ge hebt voormaals de aarde gegrond, en de hemelen zijn het werk uwer handen. Die zullen vergaan, maar gij zult staande blijven, en zij alle zullen als een kleed verouden. Ge zult ze veranderen als een gewaad, en ze zullen veranderd zijn. Maar gij zijt dezelfde, en uw jaren zullen niet geëindigd worden. De kinderen uw knechten zullen wonen, en hun zaad zal voor uw aangezicht bevestigd worden.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 102 en daarvan de versen 7, 8 en 9. Gij zult opstaan ons beschermen. Gemeente, willen vanavond stilstaan bij Psalm 102. En ik lees u uit deze psalm het 13e en het 14e vers. Maar gij, Heere, blijft in eeuwigheid. En uw gedachtenis van geslacht tot geslacht. Gij zult opstaan. Gij zult u ontfermen over Sion. Want de tijd om haar genadig te zijn, want de bestemde tijd is gekomen. We beluisteren in deze tekst en in deze psalm een gebed om verlossing. En we staan dan stil bij drie gedachten. In de eerste plaats de aanleiding. Waarom bidt die dichter dat nou eigenlijk? In de tweede plaats de grond voor dit gebed. Welke dingen voert hij aan als grond om verlossing te bidden? En tenslotte het doel van dit gebed. Hè? Welk doel heeft de dichter en welk doel heeft God er nu mee door dit in de Bijbel op te nemen? En daar staan we dan in de derde plaats bij stil. De aanleiding vindt u in vers 1 tot en met vers 12. De gronden vindt u vooral in vers 13 en 14. En vervolgens in het slot van de psalm komen dan ook de bedoelingen nog aan de orde. Want bijvoorbeeld in vers 19, daar zegt de dichter, dat zal beschreven worden voor het navolgende geslacht. En in vers 16 zegt de dichter, opdat alle koningen der aarde uw heerlijkheid zullen zien en aanschouwen, enzovoorts. Gemeente, we staan dus stil bij Psalm 102 en we zijn op deze middag vanavond samengekomen om weer stil te staan bij dat oprechte gebedsleven en bij wat we voor het komende seizoen nodig hebben. Vanmiddag hebben we vooral stilgestaan bij persoonlijke noden, eten, drinken en dat soort dingen. En hoe de Heere de discipelen bidden heeft geleerd. Vanavond staan we meer stil bij wat er allemaal aan de hand is in onze samenleving en in de wereld en noem allemaal maar op. En dan kunnen we de kring natuurlijk heel ruim trekken en dan zien we in de wereld om ons heen allerlei hele ingrijpende dingen. Laat ik beginnen met op te merken dat we in Europa in een welvarende en een geordende wereld leven. En dat het een reden is voor veel dankbaarheid. Ik was gisteren nog even in het ziekenhuis en dan praat je zo met iemand die herstellende is. En dan verwonder je toch eigenlijk dat dat in Nederland allemaal kan, op medisch gebied bijvoorbeeld. En dat zijn dus zegeningen die we niet genoeg kunnen waarderen. En het is dus niet goed als we als kerkelijke mensen voortdurend maar de donkere bril opzetten en voortdurend tegen elkaar zeggen van wat is het toch slecht en naar en akelig en vreselijk en vervelend en weet ik wat allemaal meer. Want dat is natuurlijk helemaal niet zo. Er is bijvoorbeeld in materieel opzicht en in gezondheidszorg en in samenleving, in een geordende samenleving, is er natuurlijk heel veel waarover we ons alleen maar heel stilletjes kunnen verwonderen. Dat was 100 jaar geleden niet zo, dat was 200 jaar geleden niet zo, dat was 500 jaar geleden niet zo. We leven wat dat betreft in een vrij unieke periode in de wereldgeschiedenis, ook op een vrij uniek stukje grond op deze wereld, want de welvaart en de rust en de orde die wij hebben, dat is vrijwel nergens in de wereld zo aanwezig. Als je ziek wordt, dan is er een ziekenhuis. Je inkomen, daar wordt ook voor verzorgd, je ziektewet en al dat soort dingen meer, je bijstand. En zo wordt het dus in onze samenleving gezorgd en daar mogen we God danken en God voor erkennen dat hij ons dat geeft. Aan de andere kant zijn er natuurlijk best wel in de grote wereld om ons heen veel dingen aan de hand. Ik hoef alleen maar het woord corona te noemen en u weet genoeg. Dat zijn roepstemmen van God in deze wereld, ook in deze welvarende wereld. En even laat de Heer zomaar even merken dat één virus, en er zijn allerlei virussen, en elk jaar zijn er vier griepvirus bijvoorbeeld, maar nu is het toevallig één waar we wat meer moeite mee hebben. En plotseling is heel de wereld in rep en roer. U ziet hoe de Heer hele kleine dingen kan gebruiken om mensen te waarschuwen. Hè, dat ze niet doorgaan met het God verlaten en zich afkeren van de Heer. We kunnen natuurlijk ook stilstaan bij de ontwikkelingen in ons land en dat is natuurlijk goed. En er is ook van alles aan de hand. We leven nou eenmaal in een niet-christelijk land. waarin de mensen over het algemeen niet meer naar de kerk gaan, ook weinig in de Bijbel lezen, en waarin de politiek met God en met zijn geboden weinig tot geen rekening wordt gehouden. We leven in een postchristelijk land, een land dus wat God heeft verlaten. En daarom is het wel des te opmerkelijk dat we hier gewoon zitten. En dat is dus wel mogelijk. En dat we Bijbels hebben en dat we die Bijbels gewoon mogen lezen. En dat alles wat in die Bijbel staat, dat mogen we ook uitdragen met evangelisatie, daar mogen we over spreken. We hebben alle vrijheid om dat te doen in dit niet-christelijke land. Laat dat ook eens op u inwerken. En desondanks gaat het toch niet goed in ons land, in moreel en godsdienstig opzicht. Dat is ook Bijbels, hè, dat wie God verlaat is smart op smart te vrezen. We kunnen tenslotte ook nog naar de kerk gaan kijken in Nederland. Nou, de kerkmensen, dat is een minderheid. Bovendien maken ze veel ruzie over het algemeen. Daar kun je ook wat van lezen in de krant. En dat geldt niet alleen de kerk in de brede zin, maar dat geldt ook de wat kleinere kerken. Er is heel wat gebeurd, zo de achterliggende periode, ook in onze gemeenten. Predikanten die afgezet werden, en noem allemaal maar op. U hebt ook in de krant kunnen lezen hoe dominee Hogeland daar heel persoonlijk ook een paar dingen over heeft opgemerkt. En dat zijn ook dingen die we maar niet te snel moeten vergeten. Hè? Dat we als kerk tot schande zijn eigenlijk voor de wereld om ons heen. En ik hoef dan geen namen te noemen, maar dat is best wel heel erg aangrijpend. Want daardoor gaat er een heel verkeerd gerucht in ons land uit van God en van de Bijbel enzovoorts. En dan zeggen de mensen om ons heen, nou die mensen van de kerk zijn net als de wereld, ze maken evenveel ruzie en het doet nog gemener ook. Dus er is in de kerk ook heel veel aan de hand. En we kunnen ook nadenken over de geestelijke situatie in de kerk. Ja, als je dat vergelijkt met wat er misschien vroeger is geweest, dan zou je op achteruit gaan kunnen wijzen. Hoewel, dat, ja, dat is altijd moeilijk, hè, want de statistiek van de hemel houden wij niet bij. En hoe God precies werkt en waar God precies werkt, dat mogen we in alle gerustheid aan de Heer overlaten. En wat dat betreft kun je verwonderen over dat stille werk van de Heilige Geest. Op de catechisatie, onder jongeren, op bezoeken. Mensen die echt met hele fundamentele vragen zitten. En dat zijn geen verkeerde vragen. Ik zou eigenlijk willen oproepen om die vragen ook gewoon te stellen. Gewoon, hoe word ik nou bekeerd? Dat is helemaal niet verkeerd dat u dat ook gewoon vraagt. Hoe word ik nou bekeerd? En dat we dan de Bijbel open doen en eens proberen vanuit de Bijbel daarover wat onderwijs te geven als u daarmee worstelt. En dat u dan niet zegt, ja dat weet ik wel dominee, maar dominee wil u daar nog eens wat van vertellen en wil u daar dan op ingaan. En dat we dus ook op bezoeken, huisbezoek en ziekenbezoek en allerlei andere bezoeken, dat we in ieder geval wat spreken over de Bijbel, dat is Gods woord. Dat we verlegen zijn om de leiding van Gods geest, want die past dat woord toe, dat doe ik niet, dat doet de Heilige Geest. En dat we dus in een slechte wereld met slechte mensen goede dingen vertellen van God en van zijn genade. Dat wil de Heer gebruiken. Dat is alle eeuwen door al. Goede dingen vertellen van de Heer en van zijn woord voor hele verkeerde en zondige mensen. En dan aan de Heer overlaten wat hij met dat woord gaat doen. Want mijn woord, zegt God, zal niet ledig tot mij wederkeren. Het zal doen hetgeen mij behaagt. Het zal voorspoedig zijn en hetgeen waartoe ik het zet. En nou tenslotte nog iets. En dan komen we heel dichtbij. Hoe staat het nou in uw persoonlijk leven? Nou vanavond naar huis gaan. Kennen we dan wat van dat biddende leven? Waar we van gezongen hebben op Psalm 99. Hij en anderen meer. Ze riepen tot de Heer. We kunnen natuurlijk allerlei dingen bespreken. We kunnen ook allerlei meningen hebben. Positief, negatief. We kunnen ook heel makkelijk over dingen oordelen. Maar kijk, voordat we nou met de splinter bij anderman beginnen, hè, maar eerst maar met de balk in eigen oog beginnen. Hoe staat het nou in uw leven, in mijn leven? Hoe staat het nou in ons leven eigenlijk? Kennen we nou dat worstelende, dat biddende leven? Henoch wandelde met God. Ja, dat was een andere tijd. Nou, dat was helemaal zo'n andere tijd niet hoor. Het was de tijd van de goddeloze Lamech. En nou, dan weet u genoeg in de Bijbel. Het was de tijd voor de zondvloed. En daar heeft de Heer Jezus van gezegd. De dagen voor de zondvloed. Ze aten, ze drinken enzovoort. Maar ze gaven niet om God. Dat was de tijd van Henoch. En in die tijd wandelde Henoch met God. Ja, dan zegt u misschien die Henoch. Die had misschien geen gezin. En die had misschien niet druk. Nou, hij gewoon zonen en dochteren. Dat staat ook in de Bijbel. Dus het was een gewone man die zijn werk deed. En die toch wandelde met God. Dat deed Noach trouwens ook. En dat is voor Abraham, door God die zegt tegen Abraham, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. En de profeet Micha die komt er ook nog weer terug. En wat is dat nou voor Gods aangezicht wandelen? Dat is dat we Heren nodig hebben in alle dingen. Nou, dat komen we nou hier ook weer tegen in die 102e psalm. 102e psalm, dat is een gebed. Dat ziet u er wel boven staan, een gebed des verdrukten. Er zijn veel gebeden in de psalmen. Psalm 25 is een gebedspsalm. Soms kom je ook psalmen tegen waarbij de bidder bekend is. Psalm 90, dat is een psalm van Mozes, een gebed van Mozes. En psalm 17, dat is een gebed van David. En we komen soms ook in de psalmen tegen, Heere, hoor mijn gebed. Met onbedriegelijke lippen gesproken. Nou, hier in deze psalm komen we ook weer een bidder tegen. En die bidder, die bevindt zich in de Babylonische ballingschap. Want dat blijkt wel uit het hele psalm. Sion is verwoest, dat is Jeruzalem is verwoest. En de bidder die is het verlangen naar dat de Heer Sion zal opgebouwd hebben. Kijk maar in vers 17. Dus vanuit die hele Babylonische ballingschap, en waar we dus ook in de Bijbellezing het over hebben, op de profetieën van Jesaja, en hoe Jeruzalem verwoest is, de stad verwoest, en die mensen zitten daar in Babel, en ze zullen daar 70 jaar blijven, en dan zal de Heer dat volk weer terugbrengen naar Jeruzalem. En dat is eigenlijk deze psalm, en dan is die psalm opgebouwd, eerst de klacht van de dichter, zijn benauwdheid. Vers 3 ziet u wel staan, ten dagen mijn benauwdheid, we zullen zo zien wat die benauwdheid nou precies is. En die dichter die roept vanuit die benauwdheid naar God. En de psalmen, daar kijken we de gelovigen in het hart, de heiligen in het hart. En die gaan met hun nood naar God toe, naar de Heere toe. En dat merk je hier ook. En wat is die nood dan? Hoe komen we er zo op? En in de tweede plaats voert die dichter voor de Heere gronden aan waarom de Heere dus zou verlossen, Sion zou herbouwen. En tenslotte heeft dat ook een bepaalde bedoeling. Eerste stukje 1 tot en met 12, dus de aanleiding waarom. In vers 13 en 14 lezen we dan de gronden en dat gebed van die dichter waarom de Heere zou helpen. Dat is ongeveer de opbouw, de aanleiding en de gronden, het gebed. En als we dan eens verder kijken, dan zien we dat die dichter in het begin van deze psalm, in de versen 3, 4, 5 en 6, iets vertelt over zijn bestaan. Hoe is dat dan nu in Babel? Hoe bevindt die man zich? In welke situatie? Als we dan lezen, dan zien we bijvoorbeeld in vers 5, mijn hart is geslagen en verdord als gras, zodat ik vergeten heb mijn brood te eten. Mijn gebeente kleeft aan mijn vlees vanwege de stem mijn zuchtens. Dat zijn formuleringen, dat zijn je gebeente kleeft aan mijn vlees. Hè. Dat wijst erop dat die man kennelijk ook lichamelijk niet helemaal in orde is. Nu is het in de Bijbel zo dat zorgen met het lichaam en zorgen met ons geestelijk welzijn, dat hangt heel nauw met elkaar samen. De melaatsheid werd bijvoorbeeld de plaag genoemd en men zag daarin toch in zekere zin ook een oordeel Gods. Nou, zo zie je die man dus hier en die heeft best wel een aantal niet zulke makkelijke omstandigheden daar in Babel. In onze tijd hebben we natuurlijk als je pijn hebt paracetamol bij hoofdpijn, maar dat had je toen allemaal niet. En ziekte, dus lichamelijke problemen, kunnen dan het leven onder een ontstellende druk plaatsen. Dat is wat we zo lezen aan het begin van deze psalm. Je komt dat wel meer tegen in de Bijbel, dat bepaalde lichamelijke problemen een mens tot bezinning, tot inkeer brengen. Ik denk aan de bloedvloeiende vrouw. Die vrouw was gewoon ziek. En ze had natuurlijk alle middelen besteed aan dokters en zo, maar dat was niet beter geworden. Integendeel, het was alleen maar minder geworden. Totdat ze van Jezus hoorde. He, die vrouw die heeft dus een lichamelijke nood en dat heeft er als het ware gaande gemaakt. En we komen het ook tegen bij de Canaanese vrouw, die had een ziek kind. He, en dat was een, ja, dat heeft er als het ware geraakt. Kijk, God die heeft altijd in zijn werk een oorzaak, dat is zijn woord, dat is zijn geest. Maar God die heeft ook aanleidingen. Hè? En waardoor de Heer mensen stilzet, aanraakt. Dat kan in je lichaam zijn, dat kan in je huwelijk zijn. Dat kan met je kinderen zijn, dat kan ziekte zijn. Het zijn allemaal dingen die ons als het ware erbij bepalen dat we hele kwetsbare en hele, ja, afhankelijke mensen zijn. Vaak is het zo dat wij met al die dingen, als het dan weer over is, dan pakken we het draadje weer op en we gaan verder. Maar hier bij die dichter is dat een nood. En hij zit daar in Babel. Hij denkt na over de toekomst. En dan zegt hij, Heere, help me, verhoor mijn gebed. Zeg, heb u ook wel eens dat soort dingen? Trouwens, laat ik maar heel eerlijk zijn, er is niemand hier in de kerk die dat niet eens heeft. Toch? De kwetsbaarheid, de zorgen van het aardse leven. En waar moet je er nou mee naartoe? Dan kun je natuurlijk zelf proberen dat op te lossen. Als je ziek bent, dan ga je natuurlijk naar een dokter. Dat is de middelen gebruiken. Dat begrijp ik ook allemaal wel. Maar zonderen we dan ook wat tijd af, net als die dichter, om de Heer te zoeken. O Heere, vers 2, hoor mijn gebed en laat mijn geroep tot u komen. Want dat is wel een goede weg hoor. Dat is een hele goede weg die keer op keer in de Bijbel gewezen wordt. Hè, dat we met onze nood en zorgen het aangezicht van de Heere gaan zoeken. Er is nog iets bij die dichter. Die dichter, die balling in Babel. Want als ik dan verder lees in vers 7 en 8. Ik ben een roerdomp der woestijn. Nou, woestijn is een eenzame plek. Een roerdomp, een eenzame vogel, eigenlijk een steenuil in de wildernis. Een eenzame mus op het dak. Wat doet die man daar nou mee? Kijk, die ballingen die kwamen uit Jeruzalem. Daar stond de tempel, daar hadden ze gezongen in de tempel, daar hadden ze gebeden, daar hadden ze hun huizen enzovoort. En die waren dus door Nebukadnezar overgeplaatst naar Babel. En niet allemaal bij elkaar, maar overal zo hier een paar en daar een paar. En daar in dat Babel hadden ze hun harpen aan de wil gegaan. En daar voelden ze zich zo ontzaggelijk eenzaam. Eenzaam ben ik en verschoven. Ja, de ellende drukt me neer. Dat komt dus bij ons mentale leven. We hebben net wat gehoord over het lichamelijke leven. We komen nu bij het mentale leven. Dat je zomaar in stilte, in eenzaamheid, je ziet zo'n balling daar lopen, ze weggaat. Onbegrepen. Die Babylonische taal kende die ook niet voldoende. De Babylonische gewoonten kende die ook niet voldoende. En zo wandelt die man zomaar stilletjes en eenzaam, alleen eigenlijk, op de aarde. Heb u dat ook wel eens? Dat u een vreemdeling op de aarde bent. Dat u een eenzame mus op een dak bent. Dat dat geen vreemde dingen zijn in uw leven. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen heb je in uw fles vergaard. De kerk des Heeren die bevindt zich hier op aarde ook in de ballingschap. U weet allemaal wel van Abraham, die had een mooi bedrijf. Het schapen, een runderen en weet ik wat allemaal meer. Maar er staat van Abraham dat hij een zoeker was naar de toekomende stad. Daar lag ze naar. En dan heb je nou ook weer bij die dichter, dat zijn, ja, die kinderen Gods, dat zijn toch een beetje wonderlijke mensen in deze wereld. Aan de ene kant doen ze flink hun best en ze laten natuurlijk niet Gods water over Gods akker lopen en zeggen niet van dat moeten de mensen maar uit. Nee, dat zijn ijverige mensen en toch aan de andere kant, ze zijn hier niet thuis. Hun vaderland, hun huis, dat ligt ergens anders. Het zijn vreemdelingen. Niet dat ze vreemd doen, maar ze voelen zich hier op aarde niet thuis. Ik weet niet, het is natuurlijk niet altijd even sterk. Als je een fijn gezin hebt, een fijn huwelijk en fijne omstandigheden, dan heb je ook wel eens de neiging om te zeggen, nou, ik wou hier altijd wel blijven. Het is zo fijn op vakantie en dat soort dingen. Maar er komen toch weer dingen in het leven dat de Heer laat zien, het is hier het land der rusten niet. Ben je ook zo'n balling, zo'n zwerver op de aarde. En dat tekent ons die dichter, hè. En dan komt er nog iets bij. Dat vinden we in vers 9 en vers 10. Mijn vijanden smaden mij al de dag, die tegen mij razen, zweren bij mij. Bedoelt die dichter? Nou, daar in Babel en daar in die Babelse landschappen. Ja, in Jeruzalem had hij natuurlijk zijn familie en zo, maar dat had hij daar in Babel niet. Daar woonden allemaal mensen die keken neer op die Joden. En dat waren mensen die waren een vijandig gezind. Ze waren ook voor een goed deel slaven. Ze moesten een beetje slavenwerk daar doen natuurlijk. Ja, overwonnen volkeren, die kregen natuurlijk niet de mooiste banen. Dat begrijpt u ook wel. Dus ze werden daar omringd door vijanden, door mensen die hen totaal niet begrepen. En de spot een beetje met hen dreven, die rare ballingen naar Babel, of de Jeruzalem en zo. Dus ze werden omringd door vijanden. Nou, misschien heb u dat ook wel. Dan moet u niet raar gedragen, zodat mensen die vijanden gaan bejegen. Dat komt ook voor, hè. Ja, ook in kerk in Nederland, dan misdragen wij ons en dan gaan de mensen daarop reageren. Ze hebben allemaal vijandschap. En dat bedoel ik natuurlijk niet. Dan moeten we onszelf goed aanpakken en weer normaal gaan doen. Nee, ik bedoel wat Paulus zegt, hè, verdrukkingen om Christus wil. Dat zegt hij bijvoorbeeld in de Romeinen 5. Weten dat de verdrukking lijdzaamheid werkt. En de lijdzaamheid bevinding en de bevinding hoop en de hoop beschaamt. Niet omdat de liefde Gods in ons hart is. Wat zijn dat die verdrukkingen? Dat zijn verdrukkingen om Christus wil. Dat wij dus vanwege de belijdenis, vanwege Gods woord, ja, een beetje met de nek worden aangekeken. Vijanden. Kan dat nou ook in onze dat? Ja, zeker kan dat. Lees jij nog in de Bijbel? Lees jij nog in de Bijbel? Dat oude moeilijke boek van de mensen van vroeger? Daar ga je toch niet meer in lezen. Dan ben je toch niet meer van onze tijd. Je hebt toch smartphones tegenwoordig en heb je geen Bijbel meer nodig. Gaat u nog naar de kerk? Hoor ik dat nou goed? Gaat u naar de kerk? En dan nog wel 2 keer op zondag? Ja, nou, op zondag dan, we hebben 24 uur werkdienst, dus ook in de weekenden gaat dat gewoon door. Dus ja, dan moet u toch wel een keuze maken, meneer. Ja, of voor uw werk of voor de kerk. Want zo dat gedrag, dat kan in onze moderne tijd niet meer, want er moet wel productie worden gemaakt. En ja, die vergaderingen die beginnen op maandagochtend, dus we gaan ervan uit dat u zondagavond in het vliegtuig stapt. Want er kan natuurlijk niet op u gewacht worden. Vijanden. Nou, een klein beetje, hè, dat dringt allemaal verder door, hè. Een winkel hebt, doet u die winkel niet open op zondag? Een winkel met meubels of een winkel met allerlei apparatuur of weet ik wat, een andere winkel, kaaswinkel. Ja, die hele straat is op zondag open, dus ja, 1 winkeltje niet open, dat kan natuurlijk niet. Een vijand, dan word je dus, ja, als een beetje een melaatse, als een paria behandeld. Misschien heb je dat ook wel eens meegemaakt. Nou, die dichter had dat ook. Eenzaam, gesmaad, uitgelachen. Om de belijdenis. Misschien zegt u, daar heb ik geen last van. Nou, dan moet u wat heiliger leven. Moet u ook wat duidelijker leven. Dan merkt u het vanzelf. Joodse mensen merken ook wel dat ze in een antisemitisch land wonen. Als je in een keppeltje over, dan zeg ik niet dat je keppeltjes moet gaan dragen of zo'n Joodse jas aan moet doen. Maar daar hebben ze wel flink last van. Worden ze aangetast in hun Jood zijn, dat is heel erg. Maar worden wij nou ook nog wel aangetast in ons christen zijn, in ons kerkelijk lid zijn, in ons belijdenis doen, in dat we gedoopt zijn. Hè? Blijkt dat nou, zien de medemensen om ons heen nou dat we gedoopte mensen zijn. En dat we zondags in de kerk zitten, dan horen ze daar nou ook wat van. Dat is heel belangrijk. En die man die wordt omringd door vijanden. En tenslotte nog iets. Dat lees ik bijvoorbeeld in vers 11 en vers 12. Vanwege uw verstoordheid en uw grote toorn. God was op dat volk vertoornd. Want ze hadden de afgoden gediend. En ze hadden de tempel onteerd. En ze hadden niet naar God geluisterd, ook niet naar de profeten. Ze hadden eigen wegen gegaan. En er was Gods toorn overgekomen. En dan staat er in vers 12, mijn dagen zijn als een afgaande schaduw. Dus dan heb je de zon en die schaduw. En er wordt dan tenslotte dus die schaduw, zon weg, zijn schaduw weg. Ik verdor als gras. Weet u wat die man ook bijna voor ogen ziet? Verdorren als gras. Gras bloeit en gras verdort. Jesaja geeft dat beeld ook. Alle vlees is gras. Alle goede tierenheid des mens als de bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af als de geest des Heeren daarin blaast. Weet u, die man, die dichter, die ziet ook het einde van zijn leven voor ogen. Hij rekent dus met de dag van zijn dood. En dat is niet om nodeloos somber te doen. Maar het afgelopen jaar zijn er 9 mensen overleden in de kerk. En ook dit jaar zijn er weer ernstige zieken. Het kan zomaar plotseling eeuwigheid zijn. En weet u, nou hoop ik dat het een keer sterven wordt voordat u moet gaan sterven. Beetje dubbelzinnige zin, misschien niet helemaal duidelijk. Dat u er aan bij bepaald bent dat u moet sterven, dat het zo niet kan. En dat u nog een keer gaat sterven voordat het werkelijk sterven wordt. Dat u gestorven bent aan uw eigen gerechtigheid, dat u gestorven aan uw waanwijsheid, dat u gestorven bent aan al uw inzichten die u had. En dat u zei, Heer, zouden voor deze arme stumper nou nog doen aan zijn. Want die heeft het zo diep verzondigd. En als u denkt over de tijdstip van sterven wat toch naderbij komt. Want we reizen naar de eeuwigheid. Grijpt dan u de nood ook wel eens aan. Of denkt u dan, het komt wel goed of zo. Je komt ook een hoop mensen tegen die denken, nou misschien kom ik wel in de hemel. Dat is een hele nare gedachte. We komen niet misschien in de hemel. Echt niet. Dat is niet waar. De hemelpoort gaat niet op een kiertje open voor mensen die dan toch wel netjes kerkelijk en zo zijn geweest. Nee, dat gaat niet. Reken nou niet met misschientjes. Hoe kun je nou die hemel binnenkomen? Het gaat trouwens niet eens om de hemel. Het gaat om God. En we kunnen God alleen ontmoeten in Christus. Alleen in Christus. Dat is de enige grond. We hebben het net ook uit de belijdenis gehoord. Die God in Sion heeft gelegd. Dat is dus nodig. Hè? En alles wat ons uitdrijft naar die zaligmaker. Dat is van belang. En alles wat ons niet uitdrijft naar die zaligmaker. Maar het heeft geen enkel nut. Dan kunnen we gewoon bij het oud vuil neerzetten. Kent u dat geheim nou ook? Ken u die klem, die worsteling? Als ik nou sterven moet, voor wie rekening leg ik dat? Dat zijn zomaar niet dingen die ons aanwaaien. Dat zijn ook maar niet dingen waarvan we zeggen, ik had zo bij mezelf eens gedacht. Nee, dat is iets wat de Heere hier zijn kinderen in dit leven leert. Het licht van de grote eeuwigheid gaat er maar om één ding. Dat ik niet mijns, maar mijns getrouwen zalig maken Jezus Christus eigen ben. En al het andere telt niet voor God. Nou, dat was nou in de eerste plaats mijn eerste gedachte. De aanleiding voor dit gebed. Dat gebed uit de benauwdheid. En nu gaan we naar onze tweede gedachte. En dat zijn de gronden voor dit gebed. De man die bidt om verlossing. En welke gronden heeft hij daar nou voor? Maar eerst gaan we zingen. En dat doen we uit Psalm 106, het derde vers. 106 vers 3. gemeente, dat gaat dus om die verlossing uit Babel en dat herstel van die tempel in Jeruzalem. Die dichter dat hebben we gezien, die heeft aanleidingen om de Heere zijn nood te klagen, te bidden. En nu in de tweede plaats, welke gronden heeft hij nu? Hè? Want als je aan iemand iets vraagt, dan zegt zo iemand, maar waarom zou ik dat nou doen? Dat is in het gewone leven al zo. En dat is natuurlijk in de Bijbel ook zo. Die dichter die voert gronden aan waarom God die ballingen zou verlossen en weer terug zou brengen in Jeruzalem. En dat staat in vers 13 en 14. En nu gaan we die gronden eens even langs. Ik wil er eigenlijk een vijftal noemen. In de eerste plaats, maar gij, Heere, blijft in eeuwigheid. Dat is de eerste grond. Heere staat daar met hoofdletters. Dat is Gods verbondsnaam. Dat is de ik zal zijn die ik zijn zal. Denk aan Exodus 3, waar de Heere die heerlijke naam openbaart. En het eerste wat die dichter dan doet, dat is maar gij, Heere, blijft in eeuwigheid. U heeft dat verbond gemaakt. U hebt het met Abraham gesloten. Daarna op de Sinaï bevestigd. En daarin bent u de getrouwe. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. De getrouwe verbondsgod. En hoewel de mensen dat verbond wel hebben gebroken en de mensen iedere keer weer afdwalen en wegdwalen, blijft de Heere getrouw. En zo heeft die dichter in de eerste plaats een pleitgrond in dat verbond der genade, wat God heeft opgericht met Abraham, wat God heeft bekendgemaakt aan Adam, wat God heeft opgericht aan de Sinaï en iedere keer weer opnieuw herhaald. En de Heere, in u bent toch de getrouwe. Nou, dat heeft die dichter hier in de 102e psalm gedaan. En gemeente, het is vandaag niet anders. Als we zien op de omstandigheden in de kerk, als we zien op de situatie in gezinnen en in families, als we letten op wat de Satan allemaal stuk maakt en kapot maakt, dan zouden we er wanhopig van worden. He? We leven in een welvarend land, maar ondertussen wat er allemaal gebeurt met smartphones en jonge mensen die niet meer naar de kerk willen zeggen, we zien dat anders en noem allemaal maar op. En hoe zouden we dan ooit nog weer herstellen? Hoe zouden we ooit nog iets van de Heere kunnen verwachten? Nou, dat hebben wij niet verdiend. Maar uw kinderen zijn toch wel gedoopt. En dat is een teken en zegel van dat verbond. En er zullen bergen wijken en er zullen heuvelen wankelen, maar mijn goede tieren, het zal niet wijken, zegt de Heere der Israël. Let op, ik zeg niet dat de doop het toegangsbewijs is voor de hemel. We moeten natuurlijk oppassen dat we de doop niet gaan overwaarderen, dat ben ik met u eens. Maar laten we ook nooit dat verbond van God gaan onderwaarderen. Alsof dat helemaal niks te betekenen heeft. Keer op keer kom je die gedachte tegen in de Bijbel. Uw God, o Sion, is van geslacht tot geslacht. Halleluja. Dus dan mogen we best in ons gebed de Heere opmanen. Voor onszelf, voor onze kinderen. We hebben hier ook gestaan, hè? U misschien ook. He, de ouders met kinderen hebben allemaal gestaan, ja-woorden uitgesproken. En dan, ja, die dichter herinnert daar ook aan die God van het verbond, die toch de getrouwe God is. De ik zal zijn die ik zijn zal, die het niet vergeet. Zullen u dat dan goed gebruiken ook? En dan ga ik niet in op allerlei discussies of de doop nou wel of geen pleitgrond is en al dat soort dingen meer. Het is me net wat je onder pleiten verstaat. Als je zegt van pleiten, dat betekent dat ik er recht op heb, dan is dat mis. Maar als je zegt pleiten, dat betekent dat de Heere dat heeft aangereikt, dat we hem daarmee heilig lastig mogen vallen, dat hij de waarmaker van zijn woord is. Nou gaat u dan maar flink pleiten. Wat dat betreft had het een wonder dat mijn oudste dochter door ons samen is gedoopt. U kent het verstand van een kind van 2. Een jonge vrouw van 33, En ik ben zo blij eigenlijk. Dat God nou al voordat wij er allemaal wat van wisten al gezegd heeft. Ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Uw God, o Sion, van geslacht tot geslacht. Ik word niet veranderd, zegt de Heer. En daarom ben uw kinderen Jacob niet verteerd. De eerste grond. De God van het verbond. Tweede. En uw gedachtenis van geslacht tot geslacht. Wat wordt daar nou mee bedoeld? Uw gedachtenis. De kanttekening die geeft ons daarover wat licht. En dan staat er in de kanttekening. Uw heerlijke werken en weldaden die u vroeger, uw volk, gedaan en bewezen hebt. Die bidden zit in Babel. En die bidden die denkt terug aan wat de Heer nu in dat volksleven in zijn leven gedaan. God heeft dat volk geformeerd. Vanaf Abraham. En zijn nakroost. Jacob en de 12 zonen in Egypte. God heeft dat volk uit dat helse Egypte geleid. God heeft dat volk in Kanaan gebracht. Hij heeft koning David hen geschonken. Weliswaar hebben die mensen weer ruzie gemaakt. Er kwam er een 2 en een 10 stammenrijk. Allemaal mensenwerk, hoewel daar ook de hand van de Heer in zit. De Heer heeft Jeruzalem verwoest. Maar die dichter die roept die grote daden Gods in herinnering. Wat God gedaan heeft aan de Sinaï. Wat God gedaan heeft bij de uittocht. Wat God gedaan heeft bij de intocht en door de Jordaan. Hoe God David heeft gegeven. Dat zijn die grote daden in de geschiedenis. En kijk, die God is op een gegeven moment niet werkeloos geworden. Ik bedoel dat eerbiedig. Maar die God die gaat voort met zijn grote daden. En de Heer Jezus is tenslotte gekomen. Dat wist die dichter nog niet wanneer dat precies was. Maar hij is inmiddels gekomen. Hij is ook opgestaan uit de doden. En heeft de Heilige Geest uitgestort. Dus ondanks alles wat er in de wereld gebeurt. En ondanks alle droeve aanleidingen. Gaat de Heer voort met zijn werk. En dat mogen we ook tegen elkaar zeggen. Ja, te midden van alle donkerheid en geesteloosheid. Gaat de Heer gewoon door met zijn kerk vergaderen. Dat heeft God in het verleden gedaan. Dat doet hij in het heden. Dat doet hij ook in de toekomst. En dat bedoelt de dichter. Dat is de tweede grond. Dan zegt de Heer. U bent nog niet opgehouden met uw werk. Dat kan toch niet. Nee, uw gedachtenis is van geslacht tot geslacht. Ook dat nageslacht. Dat is een tweede grond. Het verbond. In de tweede plaats Gods daden in de geschiedenis. En Gods trouw dat hij voortgaat. En dan in de derde plaats. Gij zult opstaan. Ja, opstaan. Kan God opstaan? Nee, natuurlijk niet. God is een geest. Wat bedoelt die dichter dan? Nou, hij bedoelt wat wij doen als we opstaan. Iemand zit in een stoel of iemand ligt op de grond. En dan staat hij op en dat betekent hij komt in actie. Nou, God komt in actie. Dat bedoelt de dichter. Heere, wilt u uw macht, uw majesteit tonen? Want hier in Babel... Daar heerst koning Nebukadnezar, later Belshazzar en weer later de Meden en de Persen. En daar weer afgoden gediend. En die mensen denken allemaal dat dat de ware en de echte goden zijn. Dat grote beeld van Nebukadnezar. En Heer, wil u nou tonen dat u de ware God bent. Wil u opstaan. Wil u almacht tonen. En wilt u uw volk uitleiden uit dat Babel. En gemeente is een derde belangrijke grond. We dienen niet de machteloze God over. Er is wel een hele sterke vijand, dat is de duivel. Maar in de Bijbel ontmoeten we de almachtige God. En die zegt, zou ik het spreken en niet doen? Zou ik het zeggen en niet tot uitvoering brengen? Ja, we hebben vaak zo van die hele kleine gedachten van de Heer. Misschien wel grote gedachten van mensen. We moeten dit doen en dat doen. En we moeten natuurlijk wel onze verantwoordelijkheid hebben. Een gemeente denk erom. God is de almachtige hoor. Hij laat niet varen het werk dat zijn hand begon. Gij zult opstaan. De almacht Gods. En dan kom ik bij nog iets, dat is ook wel heel mooi. Gij zult u ontfermen over Sion. En het woord ontfermen, dat is, daar zit het woord, het Hebreeuwse woord rechem in, barmhartigheid. En het woord ontfermen, dat heeft te maken, althans het oorspronkelijke woord, dat is het gevoel wat een moeder heeft in de baarmoeder als een kindje, als ze zwanger is. Nou, vraag dan maar eens aan de moeder hoe dat nou is als ze een kindje bij zich heeft in de baarmoeder en hoe die betrekking is tussen moeder en dat kindje wat nog geboren moet worden. Hè. Ik praat nou toch alle echtpaar, oude paar die dat weten. En dat is ook voor de man ook. Zo'n kindje dan 3, 4, 5 maanden is, dan voel je soms zo'n beentje en dan wordt die buik dikker en dat is, ja, dat, dan ontstaat er al zo'n innerlijke betrekking van die moeder met dat kind. En dat is barmhartigheid. Dat God nou omziet naar onwaardigen, dat is eigenlijk barmhartigheid. Genade is dat God omziet naar schuldigen. En barmhartigheid is dat God nou innerlijk bewogen, zoals een baarmoeder bewogen is over een kindje, innerlijk bewogen is over onwaardigen. Dat de Heer nu zijn barmhartigheid toont en openbaart. De barmhartige God. En hoe is God dan barmhartig? We komen het in het evangelie van Lucas ook zo tegen, hè. De barmhartigheden Gods, dat de Heer nu in Christus zijn barmhartigheid, zijn neerbuigende goedheid tegen zondige mensen, onwaardige mensen, wil openbaren. En dat is een volgende pleitel, want die man, zo'n balling, iedereen met de nek aangekeken, hadden het ook verzonnen, want de Heer was vertoond op die ballingen. Hadden ook in het verleden misschien wel dingen gedaan die klopten, ook daar in Babel iedere keer weer opnieuw. En dan krijgt de Heer uw ontferming over Sion. De Heer ziet ook naar ons om en dat wordt ook een pleitgrond. Dat je dus niks in jezelf hebt, dat je alleen maar slechte dingen in jezelf tegenkomt. Maar uw barmhartigheden zijn van geslacht tot geslacht, die zullen geen einde hebben. En dat God nou zo wil omzien. Een hele zondige mens. Onwaardige mens. De Canaanese vrouw die zei, Heer, ik ben niet eens waard. En dan zien we die barmhartigheid. Het hart van de Heer Jezus. Die innerlijk geraakt, innerlijk, als het ware uitgaat, innerlijk bewogen. Het staat zo vaak in de Bijbel van de Heer Jezus. Daar doet hij ook een beroep op. En dat mogen wij vandaag ook nog doen. Dat mogen onbekeerde mensen doen. Heren, zou u dan dat goede werk in mijn leven willen beginnen? Paulus zegt toch, die dat goede werk begonnen heeft, ook zal voleinden tot op de dag van de Heer Jezus Christus. Want God is barmhartig, hij is bewogen. En ik heb dat vanmiddag gezegd, ik herhaal het nog maar eens even. Als u nou onbekeerd bent, hè, en zegt van, ik ken helemaal niks van dat leven met de Heren. Lees dan in Ezechiël 18 eens. Dan zegt de Heer het zo duidelijk. Bekeer u toch. Ik heb er helemaal geen behoefte aan dat u nou omkomt. Dat u omgaat. Nee, ik heb er behoefte aan dat u zich bekeert. Het is eigenlijk zo wonderlijk. In dat hoofdstuk ook dan. Die mensen zitten in Ezechiël een beetje te bedriegen. En voor de mal te houden en zo. En dan God in, bij monden van God. Bij monden van Ezechiël zit God als het ware die mensen, ja, te smeken om tot bekering te komen. Je vindt het ook in 2 Korinthe 5. Als Paulus de liefde drinkt, dan zegt hij, de liefde van Christus drinkt hem. En dan zijn wij gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden. Wij bidden van Christus wegen. We denken, oh, zo gauw dat wij wel wat willen, maar God wil het. En Jezus zegt, ik heb de hele dag aan dat gebeurd. Echt waar. En iedere keer weer opnieuw. Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht. Die dichter, als je daar een indruk van krijgt, gemeente, dan is het nog een wonder dat je leeft.
Een wonder dat nog bestaat. Dat God je nog niet weggestorpt heeft. Omdat je nou zoveel kwaads tegenover zoveel liefde bedrijft. En dat doet de mens. En die dichter die voelt het, dat is realiteit, is een leven. Daarom beroept hij zich op de barmhartigheid Gods. Gij zult u ontfermen over Sion. En dan nog iets. En dat is de vijfde grond. Want de tijd om haar genadig te zijn, want de bestemde tijd is gekomen. Kijk, die man zit in ballingschap. En nu weet u allemaal wel, die ballingschap naar Babel, die was voor een tijd. Dat was anders met het tweestammenrijk. Die zijn naar Assyrië vervoerd. En die zijn als volk eigenlijk nooit meer teruggekomen. Maar met dat tweestammenrijk, daar was het anders. Daar had de Heer gezegd, 70 jaar... En dat is even het probleem, hoe we die 70 jaar precies berekenen, daar ga ik nou niet op in. Maar na 70 jaar keren die balling, dat beloof ik. Waarom deed God dat trouwens? Ja, dat volk, en die stam van Juda, daar liep de drager van de belofte, weet u wel. Abraham was zo'n drager, Isaac, Jacob, David. Daar liep die drager van de belofte. En die moest natuurlijk eenmaal de Messias. En daarom moest het volk weer terug naar Canaan. Terug naar Jeruzalem. Want we weten allemaal. Gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein en niet in Babel. Nee, in Canaan. En nu is die bestemde tijd, die door de profetie bepaalde tijd gekomen. En dat is de laatste grond. Laat ik dat voor onze tijd nou zo invullen. Die profetie die stond in de Bijbel. En God die is een waarmaker van zijn woord. Dus die dichter die pleit, als je dat nou in onze tijd wil overbrengen, gewoon op God hoort en zegt, Heer, dat staat toch in de Bijbel. Dat heb je toch gezegd. U kunt toch van uw woord niet af. Kijk, en dat is ook weer zo'n hele belangrijke grond voor het gebed. Hebben u nu ook wel eens iets, een woord van God ontvangen? Nee, ik bedoel niet of u in de Bijbel leest. Ik bedoel ook niet of er wel eens teksten in de Bijbel staan die u bijzonder aanspreken. Maar ik bedoel, staan er nou ook wel eens dingen in de Bijbel die u nooit kunt vergeten. Die zo diep zijn doorgedrongen in uw ziel. Dat heel uw leven als het ware veranderde. En nou ga ik niet zeggen hoe precies dat moet en zo. Nee, maar dat die Bijbel en dat woord van God, dat het als het ware, ja, dat heel duidelijk geklonken heeft in uw leven. Dus bij Paulus en zo, bij Zacchaeus. Die zegt het tegen Zacchaeus, haast u en kom af, want ik moet heden in uw huis. Nou, denkt u dat Zacchaeus dat vergeten is? Nee, is nooit meer vergeten, want later vertelt het aan Lucas en Lucas schrijft het op in de Bijbel. En zo doet de Heer dat nog. Natuurlijk niet dat de Heer dat nou zelf doet, maar zo gebruikt de Heer ook vandaag nog zijn woord, de Bijbel. En dan dringt dat helemaal door in ons leven en dan, ja, dan keren we het om en nog eens om. Zo'n bekende tekst bijvoorbeeld, ziende op de overste leidsman en de voleinde des geloofs die om de vreugde en volgt het kruis heeft gedragen, de schande veracht en is nu gezeten aan de rechterhand Gods. Of in mijn eigen leven. U kent de tekst uit Johannes 14. Ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. Heb je dat nou ook wel eens? Dat er in die Bijbel, in die hele dikke Bijbel, toch een paar dingen staan die u nooit zult vergeten. Omdat God u daarin iets heeft laten zien van zijn genade, van zijn gunst voor u. En dat hij die God was, die wonderen doet op wonderen. Nou, die dichter hier ook, hè, die zegt, Heere, u hebt het toch gezegd. U bent toch de waarmaker van uw woord. En dan kan de duivel dat bespotten en de mensen kunnen daar hun schouders over ophalen, de Babyloniërs enzovoort. Maar wil u dat nu waarmaken? Met het biddende leven. En dat oude nog weer eens nieuw mag worden. Dat de Heer er nog eens wat nieuw licht daarop wil geven. Dat is de laatste grond. Dat zijn een paar gronden die de dichter aanvoert in zijn gebed tot God. We hebben twee punten overdacht. De aanleiding en de gronden. En nu tenslotte het doel. Het is bijna tijd. Dus ik zal er nog even een paar korte dingen over zeggen. En dan begin ik maar bij vers 16. Dan zullen de heidenen de naam des Heeren vrezen, alle koningen der aarde uw heerlijkheid. Kijk, als die ballingen nou weggaan naar Babel. En ze keren daar terug naar Jeruzalem. En die stad wordt herbouwd. En die tempel wordt herbouwd. Dat zal nou toch een roepstem. Dat zal een sprake zijn. Ook voor de omliggende volkeren. En dat nou die God van Israël de echte en de levende God is. Vandaar dat de Sambalat en Tobia er ook zo'n hekel aan hadden. Dat die tempel weer gebouwd werd in die muur. Want dat waren allemaal boodschappen van de levende en de ware God. Dat is het eerste grote doel. Dat de mensen en dat ook andere mensen zullen horen van de God van Israël. Dan staat er nog meer in vers 17. Als de Heer de Sion zal opgebouwd en zijn heerlijkheid zal verschenen zijn. Dat God zijn heerlijkheid openbaren zal. Hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde, horen we in Psalm 8. God heeft de hemel en de aarde gemaakt tot zijn eer. God heeft dat volk van Israël gevormd tot zijn eer. God stuurt zijn zoon naar deze wereld tot zijn eer. Tot de eer en de glorie van zijn naam. En in de hemel gaat het alleen maar om de eer en om de glorie Gods. Daar eindigt het in. En dat is een heerlijk einde, opdat de volkeren het horen. De naam van God zal worden groot gemaakt. En dan vers 23. Wanneer de volken tezamen zullen vergaderd worden, alle koninkrijken, om de Heere te dienen. Om de Heere te dienen. En dat wij in zijn wegen zullen wandelen. Dat we de Heere zullen dienen. En met ons gehele hart. En dat is het doel, de eer van God, de verkondiging van zijn naam en de wandel in zijn wegen. En hoe kan dat doel nou gestalte krijgen? En dan kom ik tenslotte bij het laatste wat ik graag wil zeggen. En waar ik u ook vanuit de schrift op wil wijzen. Die man die heeft gebeden, heeft gronden genoemd, het doel wordt in de psalmen genoemd. En hoe krijgt dat nou allemaal gestalte? Nou zouden we kunnen eindigen met die dichter. Dat dat toch wel een hele fijne bidder is en zo. En dat, ja, dat vind je toch niet meer zoveel. Dat echte overstelpt zijn en het roepen en weet ik wat meer. En dan zouden we toch nog misdoen. Want die psalmen, dat zijn allemaal psalmen die wijzen ergens naartoe. En dat moet aan het einde van de bidden ook heel duidelijk zijn, hè. Het gaat natuurlijk in de Bijbel. Het gaat in heel de schrift niet om u en om mij. Het gaat om die biddende en om die dankende hoge priester. Het gaat om hem die naar de wereld wilde komen om het verlorene te zoeken. En ik weet het, de wedergeboorte is het begin van het geestelijk leven. We moeten opnieuw geboren worden. Dat moet u niet vergeten, want dat is echt belangrijk, want anders kunnen we die taal van deze psalm niet verstaan. Maar we moeten natuurlijk niet bij de wedergeboorte blijven staan. En dat is helaas wel vaak de praktijk. Dan gaan we blijven staan bij onze bevindingen en onze ervaringen. En wat nou wel goed is en niet goed is. En gemeente, de Heere leidt zijn kerk naar de persoon van de middelaar. We moeten eenmaal God ontmoeten. U en ik ook. Er komen geen bekeerde mensen voor God. Er komen ook geen mensen die zeggen, ja, ik heb dit wel eens meegemaakt in de aarde. Dat is allemaal goed hoor, dat is prima, dat is ook nodig. Maar het is geen grond. Er komen in de hemel alleen maar straatarme mensen. Die grote zaligmaker met hun hele hart hebben liefgekregen. En dan gaat het dus dan om die zalen, om die middelaar Gods en de mens. Dat we nou voor zijn rekening liggen. Dat we zijn stem mogen horen. Dat we door het ware geloof de toevlucht nemen tot hem. En alleen maar in hem mogen eindigen. Want eeuwig bloeit de glorie kroon op het hoofd van Davids grote zoon. En daar zal de hele hemel vol van zijn. Dat is nou het uitzien van de kinderen Gods en van de kerk Gods op deze aarde. En dat zal de heerlijkheid zijn van de hemel. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. En gemeente, dat is toekomst. Dat is uitkomst. En dan zien we de innerlijke bewegingen van Gods barmhartigheid. Met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte. In die biddende en in die dankende hoge priester. Hem zij de heerlijkheid. Van nu aan tot in de eeuwigheid. Amen. Slotzang gemeente Psalm 107 en daarvan het 11e vers. 107 vers 11. Herinneren nog aan de biddagcollecte bij de uitgang. Heere, zegen u en uw gaven. Verhef nu uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.